Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik hoorde ook wat mensen zeggen van dat dat heel laf is van die Noren. Maar ik denk dat die zonder Haaland gewoon niet beter kunnen.
Welkom. En we zijn er weer bij en
dat is prima.
Nee?
FIFA.
Ja, ik ben ook wel blij, Martje.
Ik ook.
Even voor de podcastluisteraars, Jaron die zingt enthousiast mee, maar jij zit er een beetje bij van, ja, ach, we hebben gewonnen en dat is het.
Dat is ook hoe ik mij voel.
Oh. Heb je specifiek voor deze uitzending oranje baard en is dit hetgeen wat je...
ja, dan moet hier iemand achter heel hard lachen, dat is leuk... Ja, nee. Nee, ik voel mij net als alle andere dagen eigenlijk. Ik word van oranje niet heel warm of koud.
Nou ja, waar je misschien wel warm van kan worden, is natuurlijk bitcoinmeester.nl. Die sponsoren ook deze uitzending. En de vrienden van Bitcoinmeester, ja, die geven eigenlijk altijd uitleg over alles wat met Bitcoin te maken heeft. Dus ja, wil je daar, denk je van, hey, dat vind ik interessant om daar een keer wat mee te doen. Dan kan je uiteraard kijken op bitcoinmeester.nl. Staat eigenlijk allerlei uitleg, toch, Jeroen?
Ja, je kan... De wereld van bitcoins is zo, of eigenlijk moet je zeggen van crypto, is zo gevarieerd. En zij helpen je door die nieuwe wereld heen van trading tot en met coins, wat het allemaal is, hoe je handelt en hoe je je eigen wallet kan samenstellen. En, maar vertellen je ook wat de risico's zijn die daarbij horen.
Ja, precies. En daardoor ben je eigenlijk goed op de hoogte. Ze nemen je ook mee in het proces van als je daadwerkelijk een account wil starten, dan kan je dat ook aanmaken via de link in onze beschrijving. Is geen advies uiteraard, maar mocht je helemaal op de hoogte zijn en denken van hey, dit is wat voor mij, ze nemen je ook helemaal mee in het proces. Dus als je er wat mee zou willen doen, zou ik zeker zeggen, doe dat via bitcoinmeester.nl.
Ja, een account aanmaken is helemaal gratis, dus... Dat kan je in ieder geval altijd
Dat
doen.
Kan je in ieder geval proberen. Hey, laten we het dan over oranje hebben, want ik ben dus wel echt serieus heel erg blij. Ik had echt een blij gevoel. Het was niet dat ik stond te springen van euforie, maar ik was wel echt blij. En zeker ook toen Bergwijn die 1-0 maakte, had ik dat wel echt. Maar hoezo heb je dat? Heb je dat omdat je enigszins neutraal bij oranje zit?
Ik heb niet een enorme voorliefde voor het Nederlandse elftal. Ik moet zeggen dat ik ook wel half opstond van de bank toen Bergwijn die bal in het dak van het doel schoot. Maar dat is inmiddels bij mij wel weer weg. Maar ik vind het superleuk dat jullie in totale euforie hier op de redactie zitten.
Nee, ja, dat is ook een beetje overdreven. Maar ik vind het wel knap als er zoveel druk op een wedstrijd staat dat je het dan uiteindelijk zo
Ik
doet.
Moet wel zeggen, ik was wel gespannen. Ik voelde me gisteren niet zo lekker, dus ik heb eigenlijk de hele dag geslapen.
Dat was sowieso enigszins gespannen.
Ja.
Vooral je maag.
Ja, precies. En ben 2 uur wakker geweest en dat was ongeveer deze 2 uur. Nu was de wedstrijd... In ieder geval, er gebeurde zoveel. Dus dat hield je ook wel wakker. Het was natuurlijk een verschrikkelijke wedstrijd. Maar ik zat wel echt heel gespannen. Van, ja, je bent de hele tijd bang. 1 lange bal die dan voor de voeten van Sørloth komt. En dat het dan per ongeluk 1-0 wordt. En dat je dan weer niet bij een WK bent, zeg maar. Dus ik ben echt heel erg blij met deze afloop. En met het voetbalfeest wat dan in november weer gaat komen.
Ja, ik had het van tevoren ook wel een beetje zo. Het gevoel dat er echt iets belangrijks stond te gebeuren. En tijdens die wedstrijd voelde je ook echt de druk vanuit de tv bijna je huiskamer inkomen. Maar jij kijkt natuurlijk normaal gesproken best wel objectief naar voetbal. Denk je dat iemand die uit Engeland of zo deze wedstrijd kijkt ook het idee had dat het echt zomaar mis kon gaan voor Oranje of dat het wel mee zou vallen?
Nou, het grote voordeel is dat Nederland wel aardig stond, verdedigend als in de belangrijke spelers van, of de gevaarlijke spelers van Noorwegen kregen niet op de plekken waar je echt wat kon doen, de bal waar echt wat gevaarlijks uit gecreëerd kon worden. Dus Sørloth heb je eigenlijk niet gezien. Ødegaard heb je niet gezien op plekken waar het echt gevaarlijk kon worden. Dus echt gevaarlijk is nooit geweest. Maar dat is natuurlijk met dit soort wedstrijden waar aan beide kanten nagenoeg niks gebeurt. 1 vrije trap, 1 corner en je krijgt hem tegen. En omdat er zo weinig gecreëerd wordt, kan je dat heel moeilijk weer herstellen ergens verder in de wedstrijd.
Ja, en ik moet zeggen, ik denk dat ook heel erg mee op dat op de Noren net zoveel spanning stond. Ja. En dat die echt heel matig speelden.
Ja, man. Ja,
Nederland ook, hè? Laat dat duidelijk zijn, maar ik vond Noorwegen ook echt heel, heel erg matig.
Zeker, maar ik hoorde ook wat mensen zeggen van dat dat heel laf is van die Noren. Maar ik denk dat die zonder Haaland gewoon niet beter kunnen.
Dat denk ik ook.
Ja, als je heel eerlijk bent, tot een kwartier voor tijd zaten ze nog in de wedstrijd. Toen bij die verre ingooi vanaf de linkerkant voelde je ook wel, zeg maar, het kan ook misgaan. Nou ja, goed, en dat is denk ik de enige kans die Noorwegen gehad heeft om het zo te doen. Dus ik snap wel dat ze dat gedaan hebben. En ik vind dat ook niet echt laf eigenlijk.
Nee, ik ook niet. Ik denk inderdaad dat als dit een wedstrijd is waar niet zoveel druk op staat, waar niet direct plaatsing op het spel staat, dan had Nederland er wat makkelijker overheen gegaan ook, denk ik. Omdat je dan zelf veel ontspannender op het veld staat. Ik hoorde in de NOS voetbalpodcast ook dat Jeroen Stekelenburg zei dat Frenkie zelfs had aangegeven dat hij voelde dat er echt wedstrijdspanning op zijn benen stond. Nou, als je dat bij iemand nooit ziet, is dat Frenkie de Jong. En dat zegt denk ik ook wel wat. Laten we heel even teruggaan naar het begin, de keuzes van Gaal. Sidis op goal in plaats van Vlek. Is toch, wij hebben het er gisteren uitgebreid over gehad. Wij verwachten allebei Vlekken, omdat Van Gaal het zo vaak had uitgesproken. Maar we zeiden allebei dat wij idealiter ook Sidis zouden opstellen.
Ja, het is moeilijk om in te schatten hoe ver die druk echt een rol speelt bij een keeper op dat moment. Maar hij heeft het volgens mij prima gedaan. Hij liet één bal half los op het achterhoofd van Stefan de Vrij, meen ik. Maar mee voetballend was hij sterk.
Die speelde natuurlijk.
Of op de licht, ja. Zo. Nou ja, goed. En verder was hij prima volgens mij.
Ja. Ja, ik denk het ook. En ik denk stiekem wel een hele logische keuze. Hoewel het misschien, ik weet niet hoe de situatie, hoe dat voor Vlek heeft aangevoeld. Maar ik begrijp het wel.
Ja, wat ik grappig vond is dat hij ook heel erg die trainingen benoemde. Dat Sillis daar indruk heeft gemaakt. En ja, als je dat dan zo ziet, zou dat ook gelijk voor Bijlo misschien dan wel weer problematisch worden? Of?
Denk ik absoluut niet.
Ik ook niet. Zij is... Nee, dat kan ik me niet voorstellen. Bijlo heeft zijn visitekaartje echt wel afgegeven en echt wel laten zien dat hij, als hij dit blessurevrij kan doorzetten, dat hij voor de komende jaren de nummer 1 is. En Sillis zit nog steeds gewoon in een moeilijke fase waarin hij bij Valencia nou ook weer niet de sterren van de hemel kiept. Dus ja, ik vond dit een logische keuze dat hij koos voor Sillis, omdat hij de verdediging kende en omdat er zoveel spanning op stond. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat Bijlo een talentvollere keeper is en op dit moment de nummer 1 is van het Nederlands elftal.
Ja, dat denk ik ook. Geen twijfel over eigenlijk. Wat vonden jullie van Gaal in wat hoger in het stadion? Het shot kwam natuurlijk heel vaak en ook het tegenshot gelijk van Henk Vrezer met zijn iPhone-oortjes. Ik vind dat toch al heel erg mooi. Ja,
ik zou dit wel in A0 op mijn kamer willen hebben. Louis van Gaal op de drempel van een deur in een rolstoel. In een lege kuip.
Bellend.
Met de telefoon.
Met de hand. Ja, bedoel, je zou ook zeggen van, ik denk dat hij zal van de 94 minuten zal hij er toch echt wel, nou, ik weet niet of hij de hele tijd in contact heeft gestaan.
Ja, je zag ook een aantal shots waar het niet aan
maar
het bellen
was. Maar het was echt bellen. Ja. De hele tijd met je hand zo op een gegeven moment krijg je dan ook wel een lamme arm, toch? Ik heb dat wel eens als je gewoon echt even een tijdje met iemand belt. Dat je denkt van, had ik nu maar oortjes bij me gehad. Dan kan je gewoon je telefoon in je zak doen.
Stel je voor, Louis van Gaal met AirPods. Dat was een beeld geweest.
Dat was vet geweest.
Ja, dat was top.
Ja. Maar ik geniet dan wel van creativiteit van mensen op Twitter. Ik weet niet, volgens mij was het Sjoerd Mossou die tweette van, wat als Dennis van Bergen, journalist ook, die onder andere Sparta volgt, nu Henk Vrezer belt voor het laatste nieuws rondom Sparta. Wat dat dan het helemaal op zijn kop zou gaan. Maar zouden ze hun eigen telefoons gebruiken? Of zouden dit dan twee telefoons zijn die hiervoor los zijn aangeschaft? Dat soort dingen vind ik wel interessant.
Want je krijgt ook altijd stress als je aan het bellen bent met een iPhone en iemand anders belt je, want dan krijg je die drie icoontjes, maar niemand weet welk icoontje nou welk is.
Je hebt gewoon eigenlijk weiger in het midden en je moet eigenlijk altijd onthouden, ja, die moet ik gewoon indrukken. Maar die andere twee, het is alsof dat precies dezelfde optie zijn.
Zet je in de wacht en ik ga door.
Ja, je weet nooit of met wie je nou precies gaat bellen als je op een van die twee andere
stel je voor, ik ben Louis Vergaat toch een wat ouder, man. Ja,
het zou zomaar helemaal mis kunnen gaan. Ja, ik vond het wel, ik zou heel graag, dat lijkt me echt heel vet. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar het lijkt me heel vet om hier het hele audiobestand van te krijgen.
Zo.
Wow, als podcast uitzenden.
Dat is toch fantastisch. We kunnen een oproepje doen.
Ik vroeg me nog af ook van het feit dat Vrezer die oortjes in heeft. Zegt dat juist dat hij onder Danny Blind staat in de hiërarchie of juist erboven?
Ik denk onder. Ik denk dat het betekent dat Blind zich op de wedstrijd moet focussen en dat die opties krijgt aan, of na nou, opties, hij krijgt natuurlijk een soort bevelen van Van Gaal, maar dat hij zich langs de lijn kan focussen op de wedstrijd zonder dat hij de hele tijd iemand in zijn oor ook dingen hoort zeggen. Dus ja, dat Blind de ruimte krijgt om zelf na te denken en te malen.
Zo voelde het ook een beetje toch, als je het gewoon visueel zag, als je de bank zag, hoe Blind betrokken was bij het elftal, af en toe opstaan, coachen. En,
wat hij ook doet als Van Gaal op de bank zit, omdat Van Gaal nou eenmaal wat minder langs de lijnen meer actief is. Ook vanwege zijn fitheid, denk ik.
Ik heb wel echt een zwak voor Danny Blind, man. Dus ik vond het geen gelukkige bondscoach. Volgens mij vond niemand dat. Maar ik vind het wel leuk voor hem dat het nu even mee zit. Jij
dat is
niet?
Mooi. Nee, ik heb niet zoveel met Danny Blind.
Ik ook niet.
Vinden jullie het een goede analist?
Hij houdt wel van voetbal. Dat vind ik wel. Dat vind ik altijd dat mooi om te zien.
Ja, maar
dat
geldt ook voor iedereen.
Ja, dat heb je met zo'n analist. Twijfel je daar toch aan?
Ja, precies.
Nou,
dat was serieus. Ik zei dat niet meer.
Ik heb wel een heel groot zwak gekregen voor Jan van Hals. Maar dat komt door Expeditie Robinson. Maar daarover veel meer in een andere podcast die we nog op dit moment niet hebben. Laatste dingetje hierover. We eindigden de wedstrijd in een 5-3-2 formatie. Nathan Aké kwam er natuurlijk bij. En Van Gaal is volgens mij wel vrij duidelijk. In Qatar gaan we 5-3-2 spelen.
Sowieso toch. Als jij de keuze hebt uit Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt en Virgil van Dijk, en je stelt die niet alle drie op, en voorin stel je wel spelers op van echt minder kaliber, ben je gek als je dat niet doet, denk ik.
Ik hoop dat we dan wel voor iets meer voetbal op het middenveld gaan kiezen. Want je zag met Wijnaldum en Klaassen, dat is te veel hetzelfde. En zeker tegen teams waar je tegen een mindere tegenstander speelt, dan is het echt moeilijk om met die twee wat te forceren. Want je merkt ook steeds dat als zij aan de bal kwamen, dat de snelheid een beetje uit de aanval ging. Tegen teams die verdedigend heel goed staan, zoals Noorwegen in principe gisteren best wel stond, dan is het echt moeilijk om snelheid te krijgen in die laatste fase. Want iedere keer als Danjuma of Bergwijn de bal kregen, dan stonden ze gelijk tegen 2-3 tegenstanders. En dat zit ook echt wel een beetje op het middenveld. En wat me best wel opviel is dat als Sillissen de bal had, speelde hij de bal bijna altijd lang. Terwijl de twee centrale verdedigers waren eigenlijk bijna altijd aanspeelbaar. Ik vond dat een opvallende keuze. Denk
wel bewust. Dat gebeurde inderdaad precies. Heel vaak.
Want het gebeurde, ik dacht eerst van, oh, hij schiet hem een keer lang. Maar hij zocht alleen maar lengte. En dan sla je best wel het voetballend opbouwende gedeelte met Frenkie de Jong over. En bereik je de spitsen, die volgens mij allemaal kleiner waren dan de Noorse centrale verdedigers. En voor mijn gevoel hebben ze ook bijna geen kopduel gewonnen daarvoor in. Ik vond het heel opvallend hoe ze daarvoor kozen. Heb je een idee hoe ze dat zouden doen?
Nee, nou ja, wat ik denk, jij zegt van misschien je moet een ander middenveld en dan denk je misschien aan een iets creatievere speler. Maar ik denk juist dat als je Martin de Roon op dit middenveld erbij krijgt, dus ik zou zeggen in plaats van Klaassen dan, dat Frenkie wat meer ontlast wordt uit zijn verdedigende rol en dat je daarmee misschien iets meer snelheid kan krijgen, iets hoger op het veld. Dus ik zou eigenlijk een soort in de zin defensievere wijziging doen in een 5-3-2. Maar waardoor je Frenkie iets meer vrij speelt.
En als je teruggrijpt naar 2014, daar had hij natuurlijk wel echt een 10 met Sneijder. Zou het niet gek zijn als hij dat dan nu niet zou doen? Want ik denk dat 5-3-2 is waar je niet gelooft.
Berghuis komt het dichtst in de buurt van een echte 10. Maar dat is ook een Ajax-systeem waarin iedereen al super hoog staat. En als je voor een 5-3-2 gaat kiezen, dan moet je toch veel meer lengte overbruggen. Als 10 en dan sta je verder van de goal af in eerste instantie. Dus in eerste instantie heb je hem niet echt. Nee. Til is een...
Ja, maar niet op die manier.
Niet op die manier, nee. Niet op de Sneijder manier.
Donny van de Beek zou dat ook niet kunnen, denk ik.
Ook niet op deze manier. Nee. Dus dat is wel interessant. Ik denk dat we niet... ik denk dat je niet naar een kopie van dat kan gaan kijken. Omdat op dit moment heb je heel ander spelersmateriaal.
Ja.
Maar goed, over de voorhoede gesproken, hoe die ingericht moet worden... Memphis maakte natuurlijk weer een goal. Topscorer van de kwalificatie. Ik zag dat hij in expected goals van de kwalificatie bovenaan stond. Volgens mij een kans gecreëerd stond hij bovenaan. En ik denk dat het goed is om even terug te blikken op deze kwalificatie. Hoe belangrijk hij is geweest voor Oranje. En hoe het dan toch komt dat er best wel wat kritiek nog op hem is. Vooral op de manier waarop hij soms speelt. De manier, de hakjes, de trucjes.
Nou ja, jij bent natuurlijk groot fan van hem. Moet jij niet eerst gewoon een kleine ode aan hem brengen?
Nee, ja, ik denk dat op het oog dat je al kan zien wat voor hele goede voetballer het is. En ik zeg niet fantastische voetballer, want ik vind hem niet... dat vind ik ook wel. Dus ik probeer er wel realistisch naar te kijken. Ik vind hem niet van niveau Virgil van Dijk. Wat Virgil van Dijk betekent op centrale verdedigingsgebied, is hij niet op spitsengebied.
Hij is geen wereldtop.
Hij is geen absolute wereldtop. Maar hij schurkt daar wel echt tegenaan. En hij neemt het team aanvallend echt op sleeptouw. Dat kan je zien denk ik op het oog. Door hoe ik ook vind dat hij het druk zetten doet. Waarbij ik vind dat hij vaak degene is die de leiding neemt. Hij is de eerste die sprint inzet en dan moeten anderen volgen. Volgens mij zijn dat ook de afspraken. Maar ik vind hem ook aan de bal best wel sterk. Altijd creatief proberen te doen. En daardoor gaat er veel mis. Dat zeker. En dat is denk ik nog het verschil tussen hem en toppers als Benzema en Lewandowski. Ik denk dat daar nog best wel een groot gat tussen zit. Alleen ik vraag me af of hij ook die speler gaat worden. Ik denk het namelijk niet. Ik denk dat dit is wat Memphis is. En ik denk dat je daar met Oranje heel blij mee mag zijn.
Ik denk ook dat je niet moet onderschatten dat de spelers met wie hij aan zijn zijde speelt en achter hem, dat is echt een minder niveau. Echt een minder niveau.
Achter hem ook?
Als je direct achter hem met Klaassen. Klaassen is echt wel een minder niveau.
Klaassen
dan
wel, maar Wijnaldum, Frenkie.
Ja, oké, maar dat staat echt verder van hem af, zeg maar. In principe was Klaassen dan de diepste man. En met Bergwijn die niet zo'n hele gelukkige wedstrijd speelde. Nee. En dan Juma speelde dan wel een goede wedstrijd. Maar het is natuurlijk ook nog niet het niveau van Memphis Depay. En wat hij dan aanvallend alsnog laat zien. En hoe beslissend hij vaak is. En hoe weinig kansen of halve kansen hij nodig heeft om daar toch gevaar uit te creëren. In de eerste helft creëer je eigenlijk nagenoeg niks. Maar is hij toch weer twee keer betrokken bij iets wat op een aanval lijkt, zeg maar. En ze wordt altijd gepraat over zijn houding en laconiek en al dat soort onzin. Ja, maar het is wel belangrijk om dat te benoemen hoe belachelijk dat is als je deze cijfers hebt. Het is echt absurd dat als je deze cijfers hebt en je kan nog steeds in die mate kritiek hebben op hem, dan kijk je niet objectief naar het spel.
Ja, ik denk dat dat ook dingen opgevat worden. Ik denk dat hakjes op het moment dat je achter staat worden opgevat als van Hij gooit het hem, hij is een beetje een weggooier. Terwijl ik oprecht denk dat op dat moment zijn manier is om een bal van plek A naar plek B te krijgen.
Precies. Ja.
En misschien is dat heel positief gedacht, want ik denk ook wel eens van waarom kies je niet een makkelijkere oplossing? Alleen ik denk dat je, omdat we nou eenmaal de laatste tijd wat minder spelen met Oranje, omdat het vaak tegen zit, dat het wordt gezien als slecht. Terwijl volgens mij er ook heel veel goeds uit voortkomt.
Ja, dat is het. Het is gewoon zo makkelijk om te zeggen van oh, hij doet een hakje, dus hij neemt het niet serieus. Terwijl ik denk dat juist de oplossingen die niet in het logische zitten, zeg maar, daarin zit genialiteit. Bijvoorbeeld die bal die in de eerste helft vanaf de 16 meter in één keer uit de lucht pakt.
Ja.
Die volley, die kan hij aannemen en vervolgens balbezit houden of bal verwerken. Maar hij pakt hem en hij pakt hem netjes. Hij pakt hem echt goed, hij timed hem goed. Ja. Alleen hij kan net niet genoeg kracht aan geven dat het echt een gevaarlijk schot wordt. Het is alleen heel makkelijk om dat soort momenten of een hakje te zeggen van ja, waarom speelt hij niet voor het team? Waarom houdt hij niet de rust? Want ja, van sommige spelers wil je dat. Maar van sommige spelers wil je juist dat gekke. Precies. Want dat zorgt voor versnelling, dat zorgt voor acceleratie. En zeker omdat je dat nagenoeg niet hebt bij het Nederlands elftal.
Nee, helemaal eens. Ik denk dat we zijn het er een beetje over eens. Dat maakt het natuurlijk niet een super interessanter. En nog even afsluiten met de cijfers. 12 goals in 10 wedstrijden in deze WK kwalificatiereeks. Daarnaast ook nog 6 assists. Nederland maakte deze kwalificatiereeks 33 goals. Hij was er dus betrokken bij 18. Op de topscorerslijst staat Van Persie natuurlijk op 50. Memphis inmiddels op 38. Ja,
die gaat hij inhalen.
Bijna niet aan ontkomen dat hij het gaat inhalen. En wat ik nog wel mooi vond, de meeste goals en assists voor Oranje in één kalenderjaar staat Memphis 2 keer in de top 5. In 2019 had hij 15 goals. En dit jaar 5 goals en assists. En dit jaar 25 bij 15.
En dat gaat om Nederlanders?
Dat gaat in Oranje. Ja.
Om het dan misschien wel wat spannender
daarna,
te maken.
Daarna Dennis Bergkamp met 13.
Zo.
Om dan het gesprek misschien wel wat interessant te maken. Is hij niet gewoon de beste Nederlandse spits van de afgelopen 20 jaar?
Nee.
Zeg maar niet van in het Nederlands elftal, hè? Dus gewoon functionerend in het Nederlands zelf. Dus
oh, beter
niet,
dan Van Persie.
Niet Van Persie bij Arsenal, bij Manchester United het eerste jaar. Oh. Toen waren zij betere spelers. Maar bij het Nederlands elftal zijn al die grote namen hebben nooit super lijpe indruk gemaakt.
Ja, van Nistelrooy.
Ja, maar ook op het grote toernooi heeft hij toen echt laten zien dat hij de man was.
2004 halffinale eruit.
Ja,
2006 was het hem ook niet. Dan in 2008... Was het ook nog half Van Nistelrooy?
Ja. Half Van Nistelrooy, half Van Persie?
Ja, dat was het niet. Ja, 2010 was Van Persie geen absolute wereldtop. 2012 was een drama. 2014 had je natuurlijk die kopbal.
Maar ook verder ook niet per se een heel bijzonder toernooi?
Nou, ik dacht dat je echt iets heel achterlijks zei. Maar misschien heb je wel een punt.
Zeg maar echt gewoon puur het Nederlands elftal als spits zijn. Zeg maar, wat hij presteert in als echte aanvalsleider.
Ja, want hij was goed in 2014. En hij was op zich ook wel aardig op het EK.
Ja, en maar nu... laten we Danny Koevermans niet vergeten. Die heeft een paar internationale gespeeld natuurlijk.
Kijk, dan ga je.
En die moeten we ook nemen. Maar, nee, leuke take. Ja. Leuke take.
Maar om het even dan heel, heel iets breder te
dit
trekken.
Dit is de derde keer dat ik probeer door te gaan. Ja, maar dat gaan we niet doen. Nog één keer dan even een puntje over Memphis.
Nee, niet Memphis, maar weet je, het is een beetje niet zeggend, maar hoe ver kan dit Nederlands elftal komen in Qatar?
Dat weet ik nog niet.
Maar je vindt het ook niet leuk om daar iets over te zeggen?
Nee.
Vind ik jammer. Dat
wat
is
denk jij?
Dit is waarvoor ik leef.
Wat denk jij?
Nou ja, ja, kwartfinale.
Ja, dat vind ik heel mooi gezegd. Zeker omdat we de poolindeling nog niet weten. Vind ik echt heel knap.
Daarom, daarom is het ook lekker.
Ja, dat is heel interessant.
Ja, maar ik vind dit, ik hou hiervan.
Nou, dat is mooi. Dan doe je dat in je eigen podcast.
Voortaan. Daarover later meer.
Dit is de laatste keer. Dankjewel, regie, voor degene die op YouTube kijken. De foto's zijn inmiddels doorgezet. Dat betekent dat we naar het volgende onderwerp gaan. En dat worden de play-offs. Want er zijn nog 3 tickets te verdelen onder 12 landen. En er zit nogal wat bij hoor. Italië, Portugal, Zweden, Turkije, Polen en nog heel wat andere namen. Maar dit zijn denk ik de opvallendste. En dat wordt in maart gespeeld. Ja, dan is denk ik de vraag. Er zijn 3 tickets te verdelen. Welke 3 zouden jullie het allerliefste erbij zien in Qatar?
Portugal en Italië sowieso. Ik ben het overigens volledig eens met Portugal. Je take op maandag. Is een fantastisch voetballand, moet er altijd bij zijn.
Ga je bek.
Ja. Ja.
Ga maar door.
En die laatste weet ik niet. Misschien Turkije voor... vind ik altijd toch wel mooi als groot voetballand bij zijn. Maar Noord-Macedonië zou ik bijvoorbeeld ook heel erg vet vinden als absolute outsider. De rest van die landen die zeggen me eigenlijk toch net wat minder. Zeg maar. Het is niet dat als Rusland er nou bij is dat ik dan op de banken sta. Ja? Yeah?
Ik vind dat Italië het sowieso verdient omdat die ook wel echt veel vermakelijker zijn geworden in mijn ogen als voetballand. En ik heb een lijpzwak voor Schotland en Wales. En ik hoop in ieder geval dat Portugal er niet bij zit, omdat ik dat echt een heel vervelend voetballand vind.
Italië, Schotland, Wales zeg jij?
Ja.
Ja, vind ik mooi. Ja, het wordt wel interessant, hè. In de eerste ronde zijn 2 potindelingen gemaakt. In pot 1 zitten de wat grotere landen die op basis van de WK-kwalificatie in pot 1 zitten. Dat zijn Portugal, Schotland, Italië, Rusland, Zweden en Wales. Die kunnen dus in de eerste ronde niet tegen elkaar komen. Die kunnen wel komen tegen de landen uit pot 2. En dat zijn Turkije, Polen, Noord-Macedonië, Oekraïne, Oostenrijk en Tsjechië.
Er gaan echt wat landen afvallen hoor. Maar echt serieuze landen, zeg maar.
Ja, dat denk ik ook. Want als we nu kijken, we moeten dus een keuze maken. Nou, we geven onze keuzes door. Maar dat betekent bijvoorbeeld de landen die er niet bij zitten, die wij noemen, is onder andere Polen. Die er de laatste tijd volgens mij
20
bij
punten
is.
Gehaald in de pool.
Oostenrijk, die best wel een aardig team hebben. Zweden, waar gewoon prima spelers rondlopen. Rusland, waarvan we gewend zijn dat die daarbij zijn. Het zijn best wel wat grotere landen.
Maar dat komt natuurlijk ook omdat dit een WK is en we zijn inmiddels gewend aan 24 landen op een EK.
Ja.
Dus daar heeft het ook wel mee te maken. En ja, vorig jaar die penalties tussen Servië en Schotland. Een van de leukste wedstrijden die ik gezien heb, denk ik, de afgelopen... Of nou ja, in ieder geval een van de spannendste momenten die ik de afgelopen jaren gezien heb. Ik heb er heel veel zin in.
Ja, ik heb ook er heel veel zin in. De halffinales worden op 24 en 25 maart gespeeld. Dus over 1 duel. En de finales dan op 28 en 29 maart.
Ja, dat wordt prachtig.
Ik denk dat je die wel kan omcirkelen in de agenda.
Het is ook echt lijp dat er gaan er maar 3 van de 12. Dus dat is echt...
Ja, dus er gaan veel landen afvallen. En dat wordt wel heel erg mooi.
Wat is jouw voorkeur rondje?
Ja, Turkije, Portugal en Italië. Ik vind dat de 3 leukste landen. En dat is heel erg jammer voor Polen dan.
Brengen waarschijnlijk voetballend ook het meest. Ja, Polen zou je nog wel kunnen zeggen. In plaats van Turkije.
Ja, ik vind Turkije altijd, gebeurt altijd iets meer.
Ja.
Zit er iets meer emotie in.
Ja, wat ik mooi vind. Emoties genoeg.
Ja, toch? Heerlijke goal van Kukçu trouwens. Mag ook wel even gezegd worden, toch?
Zeker.
Hebben we niet gezien?
Werd van richting veranderd, hè? Ja, doelpunten die van richting veranderd worden.
Ja, oké. Nou, ik vond het een heerlijk schot. Hey, ik wil jullie meenemen naar Oranje onder 19. Die moesten spelen tegen Israël. Waren al geplaatst door de overwinningen. En hadden door een corona-uitbraak maar 11 man tot hun beschikking.
Ja, dit is helemaal terug naar de Sunday League. Ik heb dit zo vaak gehad dat je op zondagochtend met 9 man staat en dan bellen. Hopen dat je 11 haalt. Dat je het dan haalt. En dat je dan heel blij bent en dan alsnog verliest. Maar je hebt wel met 11 man gespeeld.
Ja, maar,
zij
maar,
hebben dit.
Ja, alleen dit is wel even iets ander niveau, zeg maar. Dit is het hoogste team onder Jong Oranje, waar onze grootste talenten spelen. De coach was positief besmet, dus die was er niet bij.
Nou, dat is toch de vraag, toch?
Die was er niet bij.
Ja, hij was er niet bij, maar of hij besmet is, is volgens mij de vraag nog. Daar doen ze geen uitlating over. Volgens mij was in ieder geval niet gevaccineerd.
Ja, je bedoelt dat hij misschien niet besmet was, maar ja, dat ze het risico niet hebben genomen.
Ja.
Dat kan. Henk Brugge stond als assistent langs de lijn. En wel echt heel bizar. Dus met 11 spelers daar naartoe gegaan. Nacho Unuvar krijgt na 20 minuten krijgt hij echt een flinke trap. Moet het veld verlaten. Dus toen speelden ze nog maar met 10 man. En is gewoon wat later weer terug het veld ingegaan. Ja. Gewoon ook eigenlijk maar om te overleven. Ja, ik vind dat wel moeilijk, man. Je denkt al van, hè, hoe kan je nou als Oranje onder 19 deze beslissing nemen? Om toch te gaan maar met 11 man.
Nou ja, ja, het is, ze hebben dit niet uit luxe gedaan natuurlijk.
Ze
hebben dit gedaan omdat het allemaal met corona een enorm lastige situatie is. En ze vreesden disqualificatie als ze niet zouden spelen.
Ja, precies. Alleen dan denk ik van in deze situatie waarin we nu zitten, heb je toch ook te maken met overmacht? Denk je niet dat je dat zou kunnen verkopen?
Nou ja,
aan de UEFA?
Ik denk dat ze gewoon heel erg bang zijn voor de UEFA als bureaucratisch bedrijf. En daar is denk ik wel wat voor te zeggen. Ik denk niet dat het de meest makkelijke organisatie is. Ook al kijk je naar eerdere toestanden waarbij je overmacht had en dat die UEFA het alsnog niet vrij gaf daarvoor, dan denk ik dat het verstandig is om dit risico te nemen in de zin van je bent al geplaatst. Wat wel opvallend is dat, nou ja, het gaat om Nederland zelf. Dus je zou zeggen, je kan vast 6 nieuwe spelers selecteren en die laten invliegen.
Ja, ik weet niet of dat mag.
Ja, nee. Misschien, ja, maar in de zin van uitzonderingen richting de UEFA, dan
ja,
zou je zeggen van, Oké, ja, we hebben 8 geblesseerden letterlijk door een pandemie. Kunnen we er nu 8 nieuwe mensen invliegen?
Dat
voelt logisch. Ja. Maar
plus ook de gezondheid van Unuvar om dus alsnog weer het veld in te laten gaan.
Ik moet wel zeggen dat hij eigenlijk nog best wel aardig gewoon mee heeft gedaan. Hij zal niet helemaal okselfris zijn geweest. Maar de verhalen die ik ook hoorde, dat hij echt meehobbelde. Weet je wat? Wat als er gebeurt als je linksback geblesseerd raakt, dat je die op een gegeven moment
spits,
zegt, ga maar in de spits lopen. Dat was niet echt zo. Ja. Hij deed nog wel actief mee. Dus dat is niet helemaal waar. Ik had nog even aan de KNVB gevraagd van wat dan de afwegingen waren om toch te spelen. Nadat dus al bekend was dat je maar 11 spelers hebt, wat gewoon geen gewenste situatie is. En toen gaven ze ook aan de plaatsing was al binnen. En om elk risico te vermijden van dus disqualificatie, omdat dus ook 2 jaar geleden heeft deze generatie het EK onder 17,
onder 17
volgens mij gemist. Ook vanwege corona, dat is toen gewoon afgelast. Hebben ze gewoon gezegd van, we gaan deze wedstrijd gewoon spelen en we sluiten dat risico uit.
Ja, ja, slim.
Ja, alleen het lijkt me wel echt een hele moeilijke situatie.
Ja,
als je met 11 man afreist.
Ja, ja, het voelt ook heel amateuristisch, terwijl dat misschien wel helemaal niet zo is. Maar ik vond het leuk om, ik heb de hele wedstrijd niet gezien, maar de samenvatting om Xavi Simons iets uitgebreider aan het werk te zien.
Ja, die is natuurlijk voor ons wat minder zichtbaar. Hè? Bijvoorbeeld Unuvar en Emeka speelden bijvoorbeeld ook. Nou, Unuvar zien we bij Jong Ajax wekelijks schitteren. Zeker de highlights, als de hele wedstrijd niet wordt uitgezonden. En Emeka zien we in de Eredivisie vaak invallen, ook wel eens spelen. Maar Xavi Simons, dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Reizende sterren al heel lang. We kennen natuurlijk de hele sociale marketing die achter die jongen zit. Maar welke indruk hebben jullie nu van hem?
Moeilijk om te zeggen, omdat ik ken hem letterlijk van de social media en van voetbalmanager en hier en daar een highlight. Maar ik kan niet zeggen over de voetballer Xavi Simons. Hij is wel bezig met een contractverlenging bij Paris Saint-Germain. En daarin heeft hij samen met Raiola aangegeven dat hij wel echt onderdeel wil uitmaken van de A-ploeg. En ook echt speeltijd heeft geëist, anders gaat hij niet verlengen. En ik denk dat met name voor een speler die in die leeftijdscategorie zit, dat hij gewoon heel veel moet spelen. Echt wekelijks. En dan uitgroeien tot de belangrijke man. Een beetje Nathan Ake traject. Alleen op een hele andere positie. Dat
gaat bij Paris niet gebeuren natuurlijk.
Dat denk ik niet. Hè?
Nee, en zou je dan gaan voor een verhuurperiode? Want dit is natuurlijk een soort drukmiddel om te zeggen van, ik wil echt gaan spelen. Maar als PSG zegt van, we gaan je verhuren. Of zou je dan liever bijvoorbeeld bij een AZ of PSV tekenen, waar je ook in de KKD kan spelen?
Zeg maar in de jongploegen bedoel je dan?
Ja.
Nou, ik denk niet dat... Dat is denk ik wel een te grote stap van... Paris Saint-Germain tegen het eerste elftal aanzitten... met het eerste elftal meetrainen met al die grote jongens... en dan naar jong AZ of jong PSV. Dat zou ik niet doen.
We hebben toch Frenkie de Jong en ze hebben ook allemaal in de KKD gespeeld.
Ja, maar Frenkie de Jong kwam van Willem II.
Het is een ander traject natuurlijk ook voor je gevoel, denk ik, toch?
Ja. Oh, ja.
Denk als jij van meetrainen met de selectie van Paris... wat hij gewoon regelmatig doet... naar je wedstrijd in de KKD spelen... dat, ik denk dat dat mentaal een hele moeilijke stap is.
Ja, ja, ook als je bij PSV gewoon zegt van... Joh, we willen jou in 2 jaar willen we dat je basisspeler bent bij het eerste. Je traint mee met het eerste, maar je speelt gewoon... komend jaar speel je 36 wedstrijden.
Maar 2 jaar, of een jaar investeren is natuurlijk best wel wat, hè?
Maar als je gelooft in maar, jezelf, toch?
Ja, maar wat is dat waard ten opzichte van trainen met de sterren van Paris?
Nee, je moet om je echt te ontwikkelen, denk ik, wedstrijden spelen.
Ja, maar ja. Ja, ik zie dat. Ik geloof dat wel. Alleen ik zie dat dan wel als spelen bij in de middenmoot of onderin Frankrijk.
Dus jij zou eerder je aan...
Niet in de KKD.
Aan Nantes laten verhuren.
Ja, denk het wel.
Maar ik denk dat... ik denk dat wat je zegt klopt ook wel. Als in dat helemaal niet per se een hele slechte manier is om je carrière in te richten. Want je veel speeltijd groeien, ontwikkelen. Alleen, ik denk dat er ook een factor bij speelt dat je al 4 jaar, 5 jaar een van de grootste talenten op de aarde bent. Niet per se dat je dat bent.
Wel maar, een beetje geframed, hè?
Precies. Ja. Nou, niet per se dat je dat bent, want het is die denk ik helemaal niet.
Nee,
maar
is
wel,
aandacht voor.
Als dat al 4, 5 jaar over jou wordt gezegd. En dan zeg van, ja, ga nu maar naar jong
PSV. Als hij een jonge ijs speelt, dan is dat... is dat een hele rare contradictie?
Precies.
Hoe zijn brand eruit ziet en
precies.
Ze spelen. En
ja.
Maakt misschien niet uit.
Ja, ik ben een beetje cynisch als ik ben bang dat zijn carrière strandt als een mastour of zo. Weet je wel, van een enorme naam op het moment dat je 15, 16 bent. Maar kun je dat uiteindelijk ook echt laten zien? Ja, goed, daarvoor moet je gewoon wedstrijden gaan spelen.
Dat denk ik ook.
En hoe meer wedstrijden speelt, hoe beter. En dan kun je, wat mij betreft, beter... een jaar te lang tegen Top Os en Helmond Sport spelen... dan dat je nu per se bij een grote club wil blijven. Maar ja, ik snap ook wel voor zijn gevoel dat... ja, Parijs inruilen voor Sportpark de Braak... dat lastig is.
En er zit natuurlijk nog heel veel tussen. Want zeg maar, je kan ook verhuurd worden aan een eredivisieclub... waar je echt wel gaat spelen. Je hoeft niet per se, het is niet per se
echt KKD. Echt wel gaat spelen...
Ik denk dat hij prima bij het hele rechterrijtje van de Eredivisie kan spelen. Dat geloof ik echt wel. Als zij op die manier spelen.
Maar ook als
en
hij verhuurd
type...
wordt. Want het is natuurlijk nogal een verschil of je een gehuurde speler opstelt of een eigen speler.
Ja, dat denk ik wel.
Interessant. Gaan we zien. Okay. Een transfergerucht, jongens. Ik hou er altijd wel van. Omdat je dan een beetje kan gaan speculeren van... hey, zou iemand binnen een team passen? Raheem Sterling wordt eigenlijk al sinds de vorige transferwindow gelinkt aan Barcelona... En vandaag sierde Hakim Ziyech de cover van de Spaanse sportkrant Sport.
Ja, wat een contrast. We zoeken een buitenspeler of Sterling of Ziyech.
Een linksbuiten?
Sterling.
Of een rechtsbuiten /10. Ja. Nou ja, er zit een groot verschil. En we zeiden ook op de redactie van hoe... Of we zeiden vlak voor de opname tegen elkaar van... Hoe, als je de hele tijd op Sterling hebt gefocust, kom je als alternatief bij Ziyech
eigenlijk? Ja, what the fuck. Maar, Jaron...
Ja, toch een nieuwe coach ook. Dus ik denk dat zij sowieso op de rechtsbuitenpositie meer moeite hebben. Want daar vind ik het echt wel matig. Daar kan Ansu Fati spelen, terwijl ik hem beter vind vanaf links. En met Des die er overheen kan komen, denk ik dat je met Ziyech echt een hele logische aankoop doet. En met Sterling, hele goede voetballer. Maar ik heb nou niet per se 1, 2, 3 het gevoel dat dat een perfecte match is. Hebben jullie dat wel?
Nou, je hebt natuurlijk sowieso een aanvaller nodig. Ik bedoel, als we alleen al naar de blessures kijken... Ja. Of de afwezigheid, heb je Agüero, Braithwaite... Fati die terugkomt van een zware blessure... en ook nog heel erg jong is. Dembele is natuurlijk altijd geblesseerd. Je aanvallende opties op dit moment zijn Coutinho... Memphis, Luc de Jong, Youssef Demir... en dan komt hij Serginho Dest.
Ja, nee...
Die op dit moment ook niet... niet oksel fris is. En die moet dan als rechtsbuiten gaan fungeren. Dus er moet een aanval erbij. Dat snap ik helemaal.
Ja.
Sterling snap ik persoonlijk niet. Omdat ik denk dat hij en Fati op eenzelfde manier de linkerkant bestrijken. Je kan natuurlijk zeggen van Ansu Fati heeft misschien iets meer potentieel. Maar ik vind vooral een beetje overeenkomstige spelers. Hoe zij die linkerflank invullen.
Ja man, en je wil altijd ook Fati opstellen. Omdat dat je kapitaal is.
Ja, en je uithangbord ook als club denk ik. Waar je trots op mag zijn van jeugdproduct... Die in alles natuurlijk wordt neergezet als de opvolger van Messi.
Al sluit ik niet uit dat het voor hem best lekker zou zijn als hij qua druk een beetje ontlast wordt. En dat gebeurt natuurlijk wel als Sterling komt. Maar ja, Sterling zal ook twee keer zo duur zijn als Ziyech.
Maar dus komen we bij Hakim Ziyech uit.
Ja, maar met Sterling kan je nog als valse negen spelen. Dat heeft hij bij City natuurlijk ook.
Ja, alleen daar heb je Memphis toch voor gehaald.
Ja, en dan gaat Memphis eventueel naar links. Of in ieder geval, je hebt meer opties. Zeg maar, dus je kan
maar daar staat Fati.
Ja, maar omdat je... Fati is dus vaak geblesseerd. Zeg maar, in een en-en situatie kan ook nog. Dan los je in principe beide problemen op.
Maar Sterling...
Waarvan ik niet denk dat je de euro's hebt om dat te kunnen doen. Dus je zou moeten kiezen. En als je zou moeten kiezen, is Hakim Ziyech een veel logischere keuze.
Dus kom je daaruit. En dan, als je gaat kijken, heb je misschien aan de rechterflank... heb je wel inderdaad wel eerder iemand nodig... dan aan de linkerkant en in de spits. En dan is Hakim Ziyech in mijn ogen niet een hele rare naam. Zeker als je gaat kijken naar dat Xavi natuurlijk de nieuwe trainer wordt. Dan ga je denk ik toch automatisch kijken van... hey, hoe was dat met Guardiola in de hoogtijdagen van Xavi ook? Ja, daar stond er natuurlijk een zekere Lionel Messi... die naar binnen kwam met zijn linkerbeen. Toch best wel op de rechterkant geposteerd staat. Een beetje als vals 9, als 10.
En in de spits ook toch?
Ja, ja. Maar in dat gebied een beetje laveerde... Dat zou Ziyech, zou daar denk ik best wel tot zijn recht komen.
Ik denk ook dat het lekker
niet de vergelijking
is.
Te maken met
Nee,
trouwens,
nee, nee, maar ik denk ook wel dat het lekker is dat het tempo in Spanje net iets lager is, waardoor zijn klasse iets meer naar boven komt.
Ja, ik denk dat dit is voelt als een hele logische aankoop. Of in ieder geval, het zou eerst in eerste instantie gaan over de huurperiode. Maar dit is ook waar Barcelona best wel vaak tegenaan loopt. Tegen dat stukje creativiteit in die laatste fase. Omdat ze vaak tegen een team spelen die helemaal zijn ingegraven. Dan gebeurt er niks en dan moeten ze vanuit stilstand moeten ze wat creëren. Daar hebben ze gewoon best wel veel moeite mee. En dan gaat Memphis het laten zakken en zwemmen. Maar verder gebeurt er weinig. En vaak op die rechterflank, nou, je noemde net al de namen van afwezigen. En de namen die wel aanwezig zijn, zijn niet echt de rechtsbuitens. Alleen Youssouf Demir. Maar dat is weer een hele jonge gozer. Ja. Dus... ja, ik denk dat je hiermee, als je deze jongen weet te halen, dan ga je echt punten pakken. Dat geloof ik heilig.
Ik vind het heel vet dat deze naam wordt genoemd. Ik zie dat ook wel echt voor me, hoe dat tot uiting komt. Het enige wat je natuurlijk wel hebt, is zijn contract loopt nog tot 2025. Best nog wel even een contract. En ja, we weten natuurlijk allemaal hoe Barça ervoor staat. Dan is het natuurlijk de vraag van, krijgt Xavi het er doorheen dat dit zijn aankoop... wordt, dat dit de grote aankoop wordt van bijvoorbeeld komende winter. En gaat hij dat er doorheen krijgen? Is Ziyech een groot genoeg naam dat ze daar wel echt geld
voor
hebben?
Maar het is toch prima als ze hem huren met de optie tot koop. En als hij 10 doelpunten maakt in een half jaar, dan gaan ze sowieso willen lappen. En als hij dat niet doet, dan heeft Xavi ook niet die aankoop aan zijn broek.
Dus dat lijkt me een hele... openstaan?
Ja, maar die...
Dan creëer je wel waarde.
Die verhuurperiode, ja, precies dat wat Broes zegt. Die verhuurperiode zal ook geld kosten. En ook best wel wat geld. Want ik kan me heel goed voorstellen als je Tuchel bent... dat je hem er als 15e, 16e man bij wil hebben.
Dus, ja, het is niet echt een match made in heaven, toch? Tuchel en Ziyech?
Nee, eens. Maar het is ook niet zo dat hij helemaal geen speeltijd krijgt. Of belangrijk, hij heeft natuurlijk veel blessures gehad bij Chelsea... waardoor hij nooit echt een periode veel heeft kunnen spelen. En hij maakt uiteindelijk altijd nog wel gebruik van hem... En als, wat ik zeg, als 14e, 15e man en ja. Tuchel wil de Champions League winnen weer en wil de Premier League winnen, dan snap ik dat je, als je hem op de bank hebt zitten, dan heb je echt wat zitten. Dus het zullen niet heel happig zijn.
Het is ook geen enorme grootverdiener natuurlijk voor Chelsea begrip.
Nee, dat denk ik ook niet. Conclusie, Ziyech zou goed bij Barça passen. Ja. We zouden het allemaal leuk vinden om het te zien.
Ik hoop het, ja. Het
zou mooi zijn. We zijn er doorheen, jongens.
Dat is wel gezellig.
Mag ik jullie bedanken voor jullie aanwezigheid bij de Daily. En ik wil graag alle luisteraars en kijkers ook bedanken voor het kijken en voor het luisteren. En morgen zijn wij er gewoon weer. Tot dan.
Nog even zingen.
We zijn er weer bij. En dat is prima. Viva Bolivia.